Het is nog op mute. Goedenavond gemeente, gasten. Hartelijk welkom in deze dienst. Ik heb namens uw kerkraad nog enkele mededelingen vooraf gaande. Dat er maandag catechese is. Vrijdagmorgen gebedskring. En dat de nieuwe kerkbode klaar ligt voor een ieder in de voorkerk. Zover de mededeling vooraf. We wensen elkaar een gezegende dienst toe. Laten we stil worden voor de Heer. Onze harten naar hem opheffen. Onze hulp is ook in deze avond in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 1 en 11. Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van de gemoed die ongeveinsd, dat is die oprecht, de wet van de Heere betrachten in acht nemen die hij op het spoor van de godsvrucht wandelen doet. En ook het elfde vers, waar wordt gesproken over hovardij en dat betekent hoogmoed. Zullen we met elkaar gaan zingen? 1 en 11 van 119. Om ons leven aan de Heere te wijden, zoals we dat net zongen, willen we ook vanavond met de kerk van alle tijden en plaatsen het christelijk geloof belijden. En die wijding van je leven aan God kan niet anders dan dat het ook samengaat met het gebed om vergeving. En dat willen we dan ook zingen nadat we hebben het christelijk geloof hebben beleden met Psalm 32 vers 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Dan wil God ook vergeven. Dus 32 vers 3, nadat we het christelijk geloof hebben beleden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden, een zegen vragen over de lezing en de verkondiging van het woord en het werk van de Heilige Geest. Heilige drie-enige God van Israël. Wat een voorrecht dat wij vanavond als uw gemeente hier in Abbenbroek samen mogen komen voor uw aangezicht. Dat u ons heeft geroepen. En dat we zijn gekomen omdat u tot ons wilt spreken. En Heere, dat is omdat u onderwijs wil geven voor het leven hier op aarde, maar zeker ook voor de eeuwigheid, waar we allen naar op reis zijn. En wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest, opdat het woord van vanavond onze harten zal binnenkomen, dat het niet zal afketsen, dat we het in ongeloof langs ons heen laten gaan. Maar Heere, wilt u met uw geest ervoor instaan dat het woord dat vanavond gelezen zal worden uit die eeuwenoude geschiedenis, dat dat zijn kracht zal doen. Dat uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt. Dat uw wil wordt gedaan. Zoals wij hier vanavond in uw huis zitten of staan. Of hen die thuis of elders verbonden zijn. Wij zeggen u dank ook voor de techniek. Dat het mag meewerken tot de verheerlijking van uw naam. Want heren, we zijn toch samen in een eredienst. Laat alle verschillende facetten van deze samenkomst werkelijk tot uw eer zijn, heren. En dat kunnen wij niet in onszelf. Wij kunnen niet zingen tot uw eer zonder uw geest. Wij kunnen onze gaven, onze collecten niet afzonderen en geven aan u. Als een dankoffer zonder uw geest. We kunnen uw woord niet in geloof spreken en ontvangen zonder uw Heilige Geest. Maar u heeft toch gezegd, Heer Jezus, dat als wij de Vader bidden in uw naam en vragen om de Geest, dat Hij ons die dan zal geven. En daarom vragen we het u met vrijmoedigheid, voor elkaar, zoals we hier zitten of staan. Jongeren en ouderen, of we u nu kennen, nog worstelen en zoeken, of dat we misschien nog moeten erkennen dat we los van u leven. Heren, zegen ons. Verheerlijk uzelf, breid uw koninkrijk uit. Hier en op alle andere plaatsen, heren, waar uw gemeente samenkomt. Waar ook ter wereld. Dat de hemel de aarde mag raken. Dat we ontvankelijk zijn voor u. Help al uw dienaren die geroepen zijn het woord te verkondigen. Dat ze niets van uw woord zullen afdoen of eraan zullen toevoegen. Want uw woord is een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, geef zo concentratie. Bevrijd ons van de boze die ons aanvalt. Dat we geen afleidende gedachten zullen hebben. Maar dat we in alle stilte en met een open, ontvankelijke houding uw woord zullen ontvangen. Spreek door die schamele woorden gesproken door een mensenkind. En verheerlijk zo uzelf. Wij danken u dat ons niets in de weg is gelegd. En dat we deze samenkomst mogen meemaken. Heer, u zit op de troon van de genade. En daarom hoor onze gebeden. Vergeef het kwaad, Heere. Wij buigen voor uw heilige troon neer en wijzen u op uw Zoon. Heilig ons, vergeef ons, reinig ons voor het eerst en opnieuw. Dit vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen met elkaar het woord van God vanavond in het Oude Testament, in het Bijbelboek 1 Samuel. Wij lezen 1 Samuel 2, vers 11 tot en met 26. Even voor de context, zodat we dat allemaal helder hebben. We zitten hier ongeveer in het jaar 1100 voor Christus. Het is een donkere tijd, geestelijk gezien, in het volk Israël. Eind van de richterentijd. Er is geen landelijke leider en het volk Israël dient massaal de afgoden. In die tijd leeft de godvrezende vrouw Hanna. Zij kan geen kinderen krijgen. Zij gaat in gebed en vraagt aan de Heer of zij toch een zoon mag krijgen die ze dan zal afzonderen. En dat God die zoon wil gebruiken om het volk weer terug te brengen. God verhoort dat gebed. Samuel wordt geboren. Eind van hoofdstuk 1 geeft zij Samuel terug aan de Heer. In Silo is dat, waar op dat moment het heiligdom, de tabernakel staat. Dan zijn we aan het begin van hoofdstuk 2, daar zingt Hanna een loflied. En nadat ze dat loflied heeft gezongen, gebeurt er het volgende. En daar willen we dus vanavond bij stilstaan. In mijn eigen gemeente ben ik bezig met een prekenserie en ik heb dus een van die preken vanavond meegenomen. Wij lezen met elkaar 1 Samuel 2 vanaf vers 11. Daarna, dus nadat Hanna is uitgezongen, ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, terwijl de jongen de Heere bleef dienen onder toezicht van de priester Eli. De zonen van Eli waren echte verdorven mannen. Zij kenden de Heere niet, want de handelwijzen van deze priesters met het volk was aldus. Wanneer iemand een offer bracht, kwam de knecht van de priester, terwijl het vlees kookte, met een drietandige vork in zijn hand, stak die in de kookpot, in de ketel, in de pan of in de pot, en alles wat de vork dan optrok, nam de priester voor zichzelf. Zo deden zij met al de Israëlieten die daar in Silo kwamen. Ook voor zij het vet in rook lieten opgaan, kwam de knecht van de priester en zei tegen de man die het offer bracht, geef dat vlees om te braden aan de priester. Want hij wil geen gekookt vlees van u aannemen, maar rauw. En wanneer die man tegen hem zei, ze moeten dat vet beslist eerst in rook laten opgaan, neem de na maar voor uzelf zoals uw ziel verlangt, dan zei hij tegen hen, nee, u moet het nu geven. En zo niet, dan neem ik het met geweld. Zoals de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot, want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heere. Hij was een jongen, gekleed in een linnen priesterhemd. Zijn moeder maakte van jaar tot jaar een klein bovenkleed voor hem en bracht hem dat wanneer zij met haar man kwam om het jaarlijkse offer te brengen. Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw en zei, mogen de Heere u nageslacht geven uit deze vrouw, vanwege dat wat zij de Heere gebeten heeft. Vervolgens gingen zij weer terug naar zijn woonplaats. En inderdaad zag de Heere naar Hanna om. Ze werd zwanger en baarde 3 zonen en 2 dochters. En de jonge Samuel werd groot bij de Heere. Eli nu was heel oud en hoorde alles wat zijn zonen heel Israël aandeden. En ook dat zij sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tent van ontmoeting diensten deden. Hij zei tegen hen, waarom doen jullie zulke dingen? Zodat ik deze wandaden van jullie te horen krijg van het hele volk. Dit kan niet, mijn zonen. Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor. Jullie laten het volk van de Heere overtredingen begaan. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, wie zal dan voor hem bidden? Maar ze luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heere wilde hen doden. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als ook bij de mensen. Tot zover het woord van God deze avond. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, willen we met elkaar gaan zingen 3 versen uit Psalm 94. Psalm 94, vers 5, 6 en 11 is het vijfde vers. Komen we het woord ontberen tegen, voor degenen die niet helemaal scherp hebben wat dat betekent. Dat betekent missen. Dus de mens die wetenschap mist, dus niet werkelijk voor de Heere wil leven, die krijgt te maken met Gods wraak. Wij zingen 94, 5, 6 en 12. En u kunt ondertussen ook de Heere dienen met het geven van uw gaven. Dat wordt nu gecollecteerd. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. En de tweede collecte is voor de diaconie met als doel het landelijk jeugdwerk. En straks bij de uitgang is er nog een derde collecte voor de energiekosten. En we bevelen ook de zendings- en evangelisatiekist aan bij de uitgang. Zullen we nu met elkaar zingen? Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heil licht voor. Dat zijn de woorden van Psalm 17, vers 3. En dat willen we straks zingen in antwoord op de verkondiging. Het derde vers van Psalm 17, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, aan het begin van ons hoofdstuk horen we Hanna haar loflied zingen. Ze heeft zojuist haar zoontje Samuel, waarschijnlijk een jaar of 5, afgestaan aan Eli. Om daar op te groeien in de dienst van God en gebruikt te kunnen worden het volk Israël terug te brengen naar de dienst aan de Heer. Een prachtig loflied, zou je kunnen zeggen als je het zo doorleest. Maar toch staat er iets bijzonders in dat gezongen lied van Hanna. Wat zingt ze namelijk? Hij maakt de Heere dood en maakt levend. Dat staat in vers 6 van 1 Samuel 2. En precies dat zien we in de geschiedenis waar we vanavond met elkaar bij willen stilstaan. De Heere dood en maakt levend. Ja, dat hij mensen levend maakt, dat is natuurlijk mooi. Maar hoe zit dat eigenlijk met dat eerste? Dat hij mensen doodt. Dat is heftig om te lezen, toch? Of riep dat zojuist toen wij de schriftlezing met elkaar doornamen niet vragen bij u op? Wat er staat in vers 25b. Dat Hofni en Pinaas niet naar hun vader luisteren, want, dat is dus de reden dat ze niet luisteren, want de Heere wilde hen doden. Dus de reden van hun ongehoorzaamheid ligt bij God. Hoe kan dat nou? Is de God van de Bijbel een moordlustig persoon? Maar hij is toch liefde? Nou gemeente, laten we gaan luisteren naar wat de Heere vanuit de geschreven, gelezen schriftgedeelte tot ons wil zeggen. De tekst voor de verkondiging is dus het gehele gelezen gedeelte. Ik heb als thema boven de preek gezet een kwestie van leven en dood. Een kwestie van leven en dood. Twee aandachtspunten: van God los en aan God vast. Van God los en aan God vast. Het is één grote puinhoop in het huis van God. Afschuwelijk wat er in de tabernakel te Silo gebeurt. Het zou de mooiste plek ter wereld moeten zijn. Want daar vind je het altaar van de verzoening. De plaats waar de God van de hemel en de aarde woont. Waar je vergeving en herstel ontvangt. Het is de plek waar je aan de priester je zonde kunt belijden. En hij kan dan een offer voor je brengen, zodat het weer goed komt tussen de Heere en je ziel. Het is de plaats van vreugde, van liefde, van blijdschap, van gemeenschap. Maar gemeente, wat treffen we aan in Gods huis? Een geestelijke puinhoop. De zonen van Eli lopen er rond. En vanuit hoofdstuk 1 weten we dat zij Hofni en Pinehas heten. En zij zijn priesters van de Heere, staat erbij. Wat hebben ze een mooie en verantwoordelijke taak. Als priesters staan ze in dienst van de Heilige God. Zij mogen bemiddelen tussen het volk en de Heere. En daarom mogen ze niet zomaar doen wat ze zelf willen. Nee, ze vervullen een heilig ambt. Hun hele leven is aan God toegewijd. Tenminste, dat zou zo moeten zijn. En daarom is het zo verschrikkelijk dat wij lezen dat deze mannen verdorven mannen zijn. En jongens en meisjes, bij dat woord verdorven mag je wat mij betreft gerust denken aan bedorven fruit. Rottend fruit, dat kan je niet meer eten. Je gooit het weg. Nou, zo zijn Hofni en Pinehas geestelijk waardeloze priesters. Waarom? Wat is er mis met hen? Nou, kijk naar hun levenswandel. Uitgebreid wordt beschreven wat deze mannen doen. Als er iemand naar de tabernakel kwam om een offer te brengen, dan was een deel van het offervlees voor de Heere. Als een uiting van dankbaarheid. En een deel van het vlees dat was voor de priesters. Als een soort salaris in natura. En een deel van het vlees mocht je zelf opeten. De priester, of ik bedoel de offeraar, met zijn gezin. En zo vierde je de gemeenschap met God en elkaar. Maar wat deden Hofni en Pinehas? Of men liet het een van hun knechten doen? Men pakte een grote drietand en prikte in de pot of ketel waar het rauwe vlees in zat en pakte het beste stuk dat voor de Heere bedoeld was eruit. En in plaats van dat men het offerde aan God en het in rook liet opgaan, braden ze het en aten het zelf. Ze maakten van de offerdienst een barbecue. En ik zeg het bewust op deze manier, zodat ook jij aanvoelt hoe aangrijpend het gedrag van Hofni en Pinehas is. En als een offeraar protesteerde omdat dit tegen Gods wet inging, dan werden ze boos. En dan pakten ze het vlees met geweld af. Wat een geestelijke puinhoop in het huis van God. En in vers 17 lezen we dat door deze zonde de mensen het offer van de Heere verwierpen. Dus doordat de priesters in zonde leefden, zondigt het volk mee. En ze kijken naar Hofni en Pinehas en ze zeggen tegen elkaar: o, maar als zij, die mannen van God, zo kunnen leven, nou dan kunnen wij het ook. Je hoeft niet per se heilig te leven als je offers brengt. Waarom zouden we ons aan de wetten van God houden? Gemeente, hoe aangrijpend is dit, hè? Dat er in de wereld wordt gezondigd. Oké, dat snap ik. Maar ook in de kerk. Als door ambtsdragers Gods geboden met voeten worden getreden. En mensen keren zich daardoor af van God. Dat is toch afschuwelijk. En dan ook nog die andere zonde van Hofni en Pinehas die wij lezen in vers 22. Want ook daar zien we de houding van ik, ik, ik. Ze sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tent van ontmoeting dienst deden. Uit Exodus 38 weten we dat er vrouwen waren die hielpen bij het instand houden van de tabernakeldienst. En met die vrouwen hebben de priesters seks, want dat wordt hier bedoeld. Dan weer met die, en dan weer met die. En ze doen wat ze zelf willen. En of die vrouwen daar nu wel of niet vrijwillig in meegingen, gemeente Hofni en Pinehas, die lopen hiermee hun lusten achterna. En dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Er is geen sprake van een intieme huwelijksrelatie van liefde en trouw. De vrouw is een gebruiksvoorwerp geworden. Nou, dat is de situatie in het huis van God. Tjonge, jonge, jonge, het is toch wat. Wat een zondige mannen zijn die zonen van Eli toch. Het is toch verschrikkelijk. Hoe zou het zover kunnen gekomen zijn? Nou, gemeente, onze tijd is helaas niet heel veel anders. dan hier in 1 Samuel 2. Want het grensoverschrijdend gedrag dat we bij Hofni en Pinhas zien, dat komt ook in onze tijd volop voor. Uit onderzoek weten we dat onder jonge vrouwen zo'n 20%, dus 1 op de 5, gedwongen seksuele handelingen heeft verricht. Ruim de helft heeft te maken met ongewenste aanrakingen of verbale intimidatie. Nou, dat gebeurt in de sportwereld, ja. In het uitgaansleven, oké. In de showbiz. Maar ook in de kerk. En we weten van de schandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar de laatste jaren komen er ook steeds meer zaken boven water vanuit onze kringen. Mannen in zwarte pakken die zich vergrijpen aan vrouwen of jonge jongens. En de vormen staan keurig overeind. En er wordt netjes gediend in de kerk. En de preken zijn prachtig. En de huisbezoeken vroom. En ondertussen gist de zonde van de begeerte in het hart. Gemeente, hoe is het mogelijk? En hiermee komen we bij de kern van het probleem. Je leeft los van God. Zoals we lezen in vers 12 over de zonen van Eli. Zij kenden de Heere niet. En daarmee wordt bedoeld, ze hadden geen omgang met hem. Ze kenden hem alleen van naam. Maar hadden hem nog nooit ontmoet. Nog nooit was er een moment in hun leven geweest dat ze echt voor hem hadden gebogen en hem gingen liefhebben en dienen. Ze hadden misschien wel kennis van God, maar geen kennis aan God. Hun probleem lag in het hart. Dat zat dicht voor de Here. En daardoor trekken ze zich niets aan van Gods geboden. En leggen de waarschuwingen van vader Eli naast zich neer. Want gemeente, als er geen eerbied is voor God, is er ook geen eerbied voor andermans grenzen. En dan word je respectloos richting anderen. Vanwege je egocentrische hart maak je misbruik van je positie. Want je levenshouding is ik, ik, ik. Je leeft los van God en weet daardoor je ego niet te begrenzen. En nu kan het opeens toch heel dichtbij komen. Dan gaat 1 Samuel 2 niet alleen meer over Hofni en Pinhas, maar ook over ons. En u bent me misschien al voor, maar gemeente, dit is de mens van huis uit. Want van geboorte leven wij allemaal van God los. En daardoor laat je dingen je leven binnenkomen die jou kapot maken. En die de Heere op afstand houden. En dat kan van alles zijn. Misschien is het wel die ene pornoverslaving. Niemand weet het. Maar op je slaapkamer geef je eraan toe. Of de losse handjes. Je bent grenzeloos richting je man, je vrouw, je kinderen. En ondertussen ben je een keurige jongen. Een sociale collega. En gemeente, het is ook mogelijk dat er niet direct hele grote zonden in je leven zijn. Maar dat je toch los van God leeft. Je bent een praktisch atheïst, noemen we dat dan. Je zingt netjes de psalmen mee. En je bidt tot God en je leest dagelijks uit de Bijbel. Maar in de praktijk van alle dag heeft de Heere niks met je leven te maken. Het is toch jouw geld, jouw carrière, jouw passie en dromen. En zelfs een kind van God, die kan hier last van hebben. Zoals Eli in ons gedeelte. Eli, hij is een gelovige man. Maar hij is, zoals we dat dan noemen, verachterd in de genade. Zijn geloofsleven is verslapt. En al waarschuwt hij zijn zonen, hij is heel toegeeflijk. Hij verbindt geen consequenties aan hun verdorven gedrag. De gemeente, waar in onze tijd is het precieze leven van de gelovigen? Want van God los begint met losjes leven. Ach, ga een keer mee joh. Leuke tent. Moet je eens kijken, zo grappig. Zou je dit kopen? Kom, ga voor je carrière. Langzamerhand verdwijnt de eerbied voor God uit je leven. Die jij diende. Enkele maanden geleden, toen was ik voor vrienden en studiereis naar Amerika. En toen bezocht ik een campus waar mannen geholpen worden die gebukt gaan onder een seksverslaving. En daar zaten ook dominees en kerkleiders. Mensen die zich geroepen wisten door God. Maar waarbij het vasthouden aan zonden hen wegdreef bij hun God. De vrucht van de geest van zelfbeheersing werd gemist. Broeders en zusters, het wonderlijke van het evangelie is dat de Heere mensen die losleven van God terug wil hebben. Het is Gods verlangen dat we vandaag misschien wel voor het eerst schuld belijden, smeken om genade. Of dat u voor de zoveelste keer tot Christus vlucht. Vanavond heeft God deze kerkdienst gegeven en hij protesteert tegen het leven los van hem. En God duwt tegen onze zonde aan. En dat doet pijn. Maar hij wil ons terug. En dat is liefde, gemeente. Want een leven in de zonde eindigt in de dood. De eeuwige dood. Daar heeft de Heer ons niet voor over. Wees niet als Hofni en Pinhas die voorthollen. Hun ego blijven voeden met zonde. Zij laten zich niet door de Heere gezeggen en verharden hun hart. Buig voor Jezus deze avond. Vlucht van de zonde. Bid om ontferming. Wandel in het licht. En zo stroomt Gods genade je leven binnen. En gemeente, dat is ook nodig om je ego te beteugelen. Om de geestelijke vrucht van de geest van zelfbeheersing te laten groeien. En de goede strijd van het geloof tegen je zondige vlees aan te gaan. Maar wie zich als de zoon van Eli niet laat terugroepen, die zal ten onder gaan. Het is een kwestie van leven en dood. En dan kom ik bij dat aangrijpende vers wat ik in de inleiding al even aanhaalde. Vers 25b. Maar zij luisterden niet naar de stem van hun vader, want de Heere wilde hen doden. Er kan een moment komen dat de maat bij God vol is. Dat de Heere tegen je zegt: jij wil zondigen? Nou, dan ga je maar. Dan verhard ik je. Dan leef je maar in je zonde. Ook al loop je daarmee je dood tegemoet. En dan is er geen weg meer terug. Ik verhard je hart. Omdat jij weigert je aan mij te onderwerpen. En dan leef je nog. De genadetijd is op. En de voorbeden van mensen helpen je niet meer. De gemeente, hier zien we dat God iemands opstandigheid bevestigt en versterkt. En dat is echt heel aangrijpend. dat de Heer je zo ver loslaat. Dat je volkomen doof wordt en onbewogen. Voor al die liefdevolle waarschuwingen van de Heer. Dat al die waarschuwingen je afketsen op je hart. Laat het helder zijn. Niet God, maar jij en u bent verantwoordelijk voor je ondergang op dat moment. Jij bent volledig toerekeningsvatbaar en verantwoordelijk voor je leven. En hoe Gods soevereine wil en onze vrijheid zich tot elkaar verhouden, gemeente, dat weten we niet precies. En u die dagelijks smeekt of de Heere in het leven van uw ongelovige zoon of dochter wil ingrijpen, laat u door zo'n tekst niet verlammen. Want wij weten niet wat er achter de schermen gebeurt. Dat is niet aan ons. Zolang iemand leeft, is daar de middelaar die zijn genade welmenend aan zondaren aanbiedt. Hij wil zalig maken. Bid er volhard in het smeken voor je kind, dat God wil ingrijpen. Gemeente, deze tekst wil ook niet fatalistisch maken. Zo van, nou ja, God bepaalt mijn eeuwige bestemming. Als hij besluit dat ik verloren ga, dan kan ik er toch niks aan veranderen. Nee, deze geschiedenis die spoort ons juist in alle ernst aan het zover niet te laten komen. Ga niet door in het leven los van God. En vanmorgen roept de Heer je in grote bewogenheid toe. Keer naar mij terug. Notabene, Hofni en Pinhas. Dat waren priesters. Zij hebben dus iedere dag het offer zien branden. En met dat offer had God bewezen dat hij zondaren zalig wil maken. Maar ze hebben het geduwd, weggeduwd. Ze hebben volhard in hun leven van God los. Ze hebben Gods liefdesaanbod genegeerd. En ook wij kunnen keurig in de kerk zitten. Precies weten hoe het allemaal zit. En God toch op een subtiele of op een grove manier uit ons leven houden. En gemeente, dat is wel gelijk ook een verschil met gelovigen, met ware kinderen van God. Want die verlangen ernaar om wel de Heer in alles te dienen. En zij worstelen nog met de zonden die tegen hun wil in hun hart aanwezig zijn. Want als je de geest in uw hart werkt, dan ga je samen met Samuel zoeken je leven aan God te verbinden. Daarbij staan we stil in onze tweede gedachte. Aan God vast. Dat is het doel, ook van vanavond. Om te midden van al dit verschrikkelijke wat we in deze geschiedenis lezen, laat de Heer allerlei lichtjes schijnen. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar er staat niet één alinea hoe Samuel als Godvrezende jongen leefde. Het zijn steeds losse teksten over Samuels geestelijke leven, wat door de geschiedenis heen is geweven, als een soort lichtgevende draad in die geestelijk donkere tijd. Het is alsof God daarmee wil zeggen: geestelijk gezien is de afval groot en de tijden zijn donker. Maar ik zet een komma waar de natuurlijke mens een punt zet. Ik ga door met de uitvoering van mijn reddingsplan en dat begint in het klein. Zoals hier in die kleine jonge Samuel die opgroeit in een godvijandige wereld. Hij bleef de Heere dienen onder toezicht van Eli. Zo lezen we in vers 11. En nadat de goddeloosheid van de zonen van Eli zijn beschreven, staat er in vers 18. Maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heere. En opnieuw lezen we over die gruwelzonde van Hofni en Pinehas. En dan in vers 26. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als bij de mensen. En gemeente, het is zo bemoedigend dat we mogen weten dat God altijd doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. In die kleine Samuel zien we dat God ook in donkere tijden doorgaat. Want Samuel gaat hij straks gebruiken om een nieuwe geestelijke leider te laten opstaan. En dat doet hij niet met grote bombarie, met massale campagnes. Nee, de Heer doet het stil. Zoals geestelijke groei meestal stilletjes gebeurt. En al ligt de focus in dit gedeelte op de zonde van Hofni en Pinehas. We horen als het ware de Heere in onze tekst fluisteren. Maar vergeet Samuel niet. Zie hoe hij mij blijft dienen. Ik ga hem gebruiken. Dat is Gods manier van werken, gemeente. Stilletjes. Voorzien. In het volgende moment. Te midden van de donkerste ogenblikken. God zorgt ervoor dat mensen zich aan hem blijven vastklampen. Maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heere. Het christen zijn in deze wereld heeft altijd iets van maar. Een antithese. Je zoekt met die wereld die los van God leeft contact, jazeker. Maar jouw leven is veranderd. Want jij wil de Heere dienen. En wat is dat, de Heere dienen? Je wil je aan hem toewijden. Je aan hem vastklampen. Een leven dat zich uitstrekt naar God. Om hem en zijn woord te dienen, te volgen, gehoorzaam te zijn. Je wil luisteren naar zijn stem. Zoals we straks samen horen zeggen in het volgende hoofdstuk. Spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Dat is het gebed van iedere ware christen. Door het werk van de Heilige Geest heb je een afkeer van de zonde gekregen. Je bent naar Christus toe gevlucht. En zo zit je vast aan God, die jouw leven is. En Samuel, die leefde in een goddeloze wereld. Hij dient de Heere. Hij zit aan hem vast. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als ook bij de mensen. En gemeente, in deze jonge dienstknecht van God zie ik iets oplichten van de Heer Jezus. Die in alles volmaakt zijn Vader diende. En Gods volk gaat verbinden aan de Heer. In vers 18 lees ik dat Samuel gekleed gaat in een linnen priesterhemd. Het staat er niet voor niks. Al kwam Samuel uit de stam van Levi, hij was geen afstammeling van Aaron, dus hij kwam niet uit een priesterfamilie. Toch wordt hij hier afgebeeld als een jonge priester. En straks zal hij als een profeet onder het volk gaan optreden. Samuel is zogezegd een priester van buitenaf. Nou zien we dat ook niet bij Jezus. Hij komt uit de stam van Juda. Om koning te kunnen zijn uit het nageslacht van David. Tegelijkertijd is hij priester van buitenaf. En als ik dan vers 26 nog een keer lees. Dat Samuel gaandeweg meer aanzien en gunst kreeg bij de heren en bij de mensen, ja, dan gaan mijn gedachten vanzelf naar Lucas 2. Waar ik lees van de jonge Jezus. Hij nam toe in wijsheid en grootte. en in genade bij God en de mensen. Jezus komt van buitenaf naar deze wereld, wat door onze zonde één grote puinhoop is geworden. Jezus wordt één van ons, uitgezonderd de zonde. En die jonge Jezus groeit en groeit en leeft als priester op weg naar het kruis. Om daardoor Vader, de hemelse Vader, veroordeeld te worden. Waarom? Om doodschuldige zondaren geestelijk levend te maken. En gemeente, om die reden laat God vanavond het evangelie verkondigen. Dat hij geen behagen heeft in de dood van de goddelozen. Maar dat het zich bekeert en leeft. En met zijn geest werkt hij in zondaars harten. Zodat je aan Christus verbonden raakt. En zo maakt God mensen levend om Jezus wil. Want ook Samuel stond van huis uit niet aan de goede kant. Wij allemaal, u, jij en ik, wij hebben een priester nodig. Die ons bevrijdt voor onze aardsgerichtheid. Voor onze slordige wandel en dienst aan God. En die priester die is er. Zijn naam is Jezus. Hij is de zaligmaker. Zullen we voor hem op de knieën gaan? Onze zonde erkennen. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En u nam ze genadig weg. En zo wil de Heer, dwars door alle geestelijke afval heen, ons aan zichzelf verbinden. Door het geloof raak je vast aan God. En als u zichzelf een beetje kent, broeders en zusters, dan weet je dat dit niet een eenmalig moment is. De eerste keer als je tot geloof komt. Wel nee. Hoe verder je komt in je leven met God, des te meer raak je ervan doordrongen dat je die genade van Christus steeds weer nodig hebt. Want het leven aan God vast, dat heb je alleen in Christus. In jezelf blijft de dood aanwezig. En wie groeit in de dienst aan de Heer, die wordt zelf steeds kleiner. En kan zo zijn leven aan God toewijden. En dan zul je gaandeweg meer aanzien en gunst ontvangen. Bij zowel de Heer als bij de mensen. Letterlijk staat er in vers 26... En de jonge Samuel werd gaandeweg groot en goed. En bij de Heere. En bij de mensen. Ja, dat iemand die groeit in het geloof. Iemand die dus toeneemt in nederigheid, zachtmoedigheid. En de vrucht van liefde en zelfbeheersing groeit. Dat diegene opvalt bij mensen. In positieve zin, dat snappen we. Maar hoe zit dat bij God? Kan hij goedkeuren naar zijn kinderen kijken? Kan dat? Ze blijven toch zondaren? Nou, dat laatste is zeker waar. Toch, gemeente, toch kan de Heer, en ik zeg het maar heel eenvoudig, blij zijn als hij zijn kind ziet groeien in geloof. God haat het verkeerde in ons. Maar als het goede in ons mag ontwikkelen, dan krijgt dat zijn goedkeuring. Dan ziet hij namelijk wat genade uitwerkt. En daar wordt hij blij van. Want dan ziet hij dat iets van zijn karakter op aarde wordt hersteld. En precies zo wandelde Samuel met God. En de mensen die merken dat hij zich niet door Eli Dat hij zich niet door Hofni en Pinehas laat remmen of beïnvloeden in zijn dienst aan de Here. En jongelui, als jij aan God vastzit, oftewel als jij voor de Here verlangt te leven, dan zal God met zijn Heilige Geest jou gaan vernieuwen. En dan gaat de vrucht van de Geest gaandeweg groeien. En weet je, hoe meer je op de Heer Jezus lijkt, des te meer zul je opvallen in je omgeving. Dan kijken mensen naar je en dan zeggen ze: wat is er met die persoon aan de hand? Hij is zo tevreden, liefdevol, nederig, mild, trouw. Van wie heeft hij het? Nou, hij heeft het gekregen van God. Van Christus. Van de Heilige Geest. En zo mag je met je leven de drie-enige God van hemel en aarde gaan verheerlijken. En als je jezelf weer eens tegenvalt, dan mag je met het kleed van Christus die mag je ontvangen. Dat kleed van zijn gerechtigheid, zoals Samuel ieder jaar van zijn moeder een nieuw bovenkleed ontvangt. En over Hanna gesproken, gemeente, juist in haar leven zien we dat God zijn kinderen zegent. Hij beloont gelovigen die in overgave en toewijding leven. Want midden in ons tekstgedeelte komen we opeens Elkana en Hanna tegen. Hoe ze ieder jaar naar Silo komen, nieuwe kleren aan Samuel geven en een jaarlijks offer brengen. En dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw, lezen we in vers 20. En hij zei: mogen de Heere uw nageslacht geven uit deze vrouw, vanwege dat wat zij de Heere gebeden heeft. En vervolgens gingen zij weer terug naar zijn woonplaats. En inderdaad zag de Heer naar Hanna om. Ze werd zwanger. Ze baarde 3 zonen en 2 dochters. En de jonge Samuel werd groot bij de Heer. Zie je wat hier gebeurt? Hanna staat haar enige zoon af aan de Heer. En deze keuze van zelfverloochening en overgave wordt door de Heere beloond. En ze ontvangt nog 5 andere kinderen. Notabene een vrouw die in eerste instantie jarenlang onvruchtbaar was. En gemeente, wie uit onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God zijn leven legt in de handen van de Heere, die een streep zet door zijn eigen ego, die kan van grote betekenis worden in Gods koninkrijk. Dan word je zelf gezegend. En dan word je tot een zegen voor de ander. Met het leven in Gods nabijheid, waarbij de Geest van Christus in je hart woont en werkt, dat geeft zo'n vreugde en vrede in je hart. Je zit aan God vast. En dat is het meest heerlijke wat je in dit leven kan overkomen. En juist dan kan je in het kleine van grote betekenis zijn voor de Heere. En in het kader daarvan wil ik vanavond afsluiten met een verhaaltje wat ik in een van de commentaren las bij dit gedeelte. Het is waarschijnlijk een legende, maar het is wel gebaseerd op feiten. Het is in ieder geval een mooie illustratie. Het is de Tweede Wereldoorlog. En tijdens een nachtelijke missie boven Duitsland wordt een Amerikaanse B-17 vliegtuig geraakt door een afweergeschut. En de bemanning die houdt zijn adem in. De granaten slaan dwars door de brandstoftank. Maar er volgt geen ontploffing.
De volgende ochtend dan wil de piloot een van die projectielen als souvenir hebben. En tot zijn verbijstering haalt de crew chief niet één, maar 11 granaten uit de tank. Het zijn allemaal blindgangers. En toen de wapensmeden ze onderzochten, bleken ze allemaal leeg te zijn. Geen springstof zat erin. Alleen staal. Behalve één. Dat een klein papiertje in, opgerold. Dit is alles wat we nu nog voor u kunnen doen, stond erop. En wat bleek? Er waren dwangarbeiders die in Nazi-Duitsland munitie moesten maken. En ze konden Hitler niet doden. Ze konden de oorlog niet stoppen, maar ze konden wel de explosieve lading uit de munitie weglaten. En deze kleine, stille daad van sabotage redde de hele bemanning van het Amerikaanse vliegtuig. Nou gemeente, wees zo in het kleine, in je eigen hoekje, tot zegen voor je omgeving. En leef vast aan God. Want lieve mensen, het is een kwestie van leven en dood. Kom en belijd het mee. Ik zet mijn treden in uw spoor. Want u bent de God die altoos redt. Amen. Laten we bidden en danken. Heren, u bent de God die leeft. en aan onze ziel het leven wil geven. En dat dit zo is, dat heeft u bewezen in de instelling van het altaar, vroeger in het Oude Testament, waar de dienst van de verzoening, van genezing, van vergeving en herstel uitgebeeld werd. U heeft het bewezen in de gave van uw Zoon, Jezus Christus, die gekomen is, die wilde sterven aan het kruis van Golgotha. Onder uw toorn is ten onder gegaan, opdat wij vast zullen leren leven aan u, in verbinding met u. En Heere, vanavond liet u ons waarschuwen, omdat u niet de dood voor ons voor ogen heeft. U vindt in gunst en niet in wraak uw lust, zingt de psalm. En Heere, Hofni en Pinehas waren priesters, maar gaven het verkeerde voorbeeld. Heere, wij vragen u vergeving voor alles wat misgaat. En de Heere, leer ons u te volgen. Of we nu in het ambt staan, of dat we gemeentelid zijn, wij allen kunnen niet zonder u, Heere. En wij zien uit naar meer van u, ook in de gemeente. Meer toewijding, dat wij mogen groeien in aanzien en in gunst bij de Heere en bij de mensen, zoals dat bij Samuel mocht gelden. Dat kan alleen als we aan u verbonden zijn. Heere, geef toch alstublieft dat dat de vrucht mag zijn van de prediking van vanavond. Dat aan ons gemerkt mag worden dat u in ons woont en werkt. Heere, zo bidden we voor de hele gemeente, voor jongen en oud. Ook als we kunnen worstelen, Heere, u weet het. Als we het verlangen hebben om u te dienen, maar we leven in duisternis. We zijn u kwijt. We zoeken. Maar we kunnen u nauwelijks vinden. Of misschien voor ons gevoel helemaal niet vinden. Heere, alstublieft, u bent zo dichtbij. Maar open dan onze ogen. En leer ons te volharden. Want u heeft beloofd dat wie volharden zal tot het einde zalig zal worden. Heere, wij bidden voor hen die worstelen met allerlei zonden. Vanavond zagen we vanuit dit gedeelte enkele concrete zonden. Heere, wees bij hen die zich als het ware gebonden weten. In de banden, in de boeien. Van misschien wel een boezemzonde waar niemand iets van af weet. Wilt u de banden verbreken? Want u bent toch de overwinnaar, Heer Jezus, over zonde, dood en duivel. Zet u in de vrijheid en verheerlijk uzelf. Heer, wij bidden voor de kerkraad hier. Wilt u hen vullen met uw Heilige Geest? Help hen om de gemeente voor te gaan. Dat ook zij daarin het goede voor de gemeente zullen zoeken. En dat zij ook daarin voorbeelden zullen zijn. Van een leven met en voor u. Help uw dienstknecht, dominee Volkers, verbonden aan deze gemeente. Dank u voor al het werk wat hij mag doen. Heer, wil u hem zegenen. En het tot zegen stellen voor de hele gemeente. En voor het hele dorp en de omgeving hier. Wij bidden voor uw kerk in Nederland. Op zoveel plaatsen, verscheurd, in verwarring. Vol van wetticisme of juist wereldgelijkvormigheid. Heer, bevrijd ons van onszelf. En houd uw kerk in stand. Dank u wel dat u dat doet. En dat we steeds meer signalen ook horen van jongeren die in de wereld opgroeien. Maar zoekend worden naar u en u vinden. Heere, laat het ook hier op het eiland mogen gebeuren. Bewaar en vermeerder uw kerk. En help ons elkaar vast te houden. En u vast te houden. In de waarheid te leven. Wij bidden voor uw wereldwijde kerk. Juist ook uw kerk in de verdrukking. En vanavond bidden we in het bijzonder voor uw kerk in Eritrea. Waar het zo moeilijk is om u te volgen. Waar uw kinderen soms weken, maanden, jaren worden vastgehouden in zeecontainers. In een verschrikkelijke vorm van gevangenschap moeten ondergaan. Heere, dat zij elkaar, als zij elkaar kunnen zien, ontmoeten en spreken, mogen aanmoedigen om vol te houden. Wij danken u voor de getuigenissen van hen die in dit land leven. Heer, dat de overheid mag stoppen met hun haat richting uw kerk. En dat de vrede en vrijheid mag komen. Heer, zegen alles wat komende week op de planning staat. Aan catechisaties. Heer, hoor ook de gebeden die vrijdagmorgen zullen opstijgen voor uw troon. En ook de gaven die we hebben gegeven deze avond, wilt u het zegenen. Dat de eredienst hier zijn voortgang mag hebben. Dat het landelijk jeugdwerk tot zijn doel mag komen. En dat zo de opgroeiende generatie leert leven in verbondenheid aan u. Trouw aan uw woord. Het is een verlangen om u te groot te maken. Hoor zo ons gebed. Aanvaard onze dank. Vergeef het verkeerde. En dank dat u zit op de troon van de genade. Zodat u ons barmhartig kunt zijn. En genadig. En kan helpen op het juiste tijdstip. Zo bidden en dank u om Jezus wil. Amen. 31:19 is onze slotzang. Ontvang de zegen van de Heer met een ontvankelijk hart. Ga heen in vrede. Wees zo tot zegen voor uw omgeving. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. See you.